Goedenavond. Ik stel voor dat we de avond openen met gebed. Trouwe God, onze Vader in de hemel. Wat is het een voorrecht om zo aan de avond van zo'n dag bij elkaar te komen en ons samen te buigen over uw woord. Dat zo rijk is. Ook al zouden we het nog zo vaak doorgelezen hebben, we kunnen er altijd weer nieuwe dingen uit leren. En zelfs al gaat het over zoiets fundamenteels als het kruis van de Heer Jezus, waarvan we misschien denken dat we daar alles al van weten, dan nog ontdekken we elke keer weer nieuwe aspecten. Daar danken wij u voor. En we willen deze avond samen in uw handen leggen. Kom met uw geest en zalf mond en oren en harten. Opdat de rechte woorden gesproken worden en opdat ze mogen vallen in toebereide aarde. Dat ze daar mogen uitwerken al wat u behaagt. We danken u voor ieder die hier veilig aangekomen is. Dank u dat we deze avond samen mogen beleven. Geef ons uw rijke zegen, heren. Het gaat uiteindelijk allemaal om u. Laat u het centrum mogen zijn. U en de Heer Jezus die dat geweldige werk aan het kruis volbracht heeft. Daar prijzen wij u om, dat u hem uw eigen veelgeliefde zoon in deze wereld hebt gezonden, om zondaren zalig te maken. We vertrouwen ons aan u toe en loven bij voorbaat uw heerlijke naam. Amen. Amen. Wij gaan lezen vanavond uit het boek Openbaring. Niet omdat het woord kruis daar nou zoveel in voorkomt. We lezen wel eenmaal over de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Dus ik ga vanavond een gedeelte lezen waar het woord niet voorkomt, maar de gedachte van het kruis als zodanig wel. Een heel bekend gedeelte in Openbaring 5. Ik ben een oud man, dus ik hou niet van al die nieuwe lichterijen, dus ik lees gewoon uit de NBG-vertaling. In mijn jeugd heette dat de nieuwe vertaling en tegenwoordig is dat de oude vertaling. Zo gaan die dingen. Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zei tot mij: ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. En dit zijn de 7 geesten Gods uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En dan nog uit hoofdstuk 12. Openbaring 12, vanaf vers 1. En er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Tot zover lezen we. Maar ik ga nog een heleboel andere schriftplaatsen noemen. En ik ben schoolmeester van beroep, dus ik zeg er dan altijd bij: Wie wijs is, neme een pen in de hand. En schrijf die teksten op, dan kun je ze thuis nog eens rustig nalezen. Maar ik heb begrepen dat het ook opgenomen wordt, zodat je dat later ook nog eens rustig kunt terughoren. Want er komt een heleboel op je af in zo'n avond. We hebben 4 avonden over 4 aspecten van het kruis. En de vorige maal hebben wij eigenlijk het meest bekende aspect van het kruis behandeld. Namelijk het werk van de Heer Jezus op het kruis met het oog op onze zonden. Dat is ook het meest bekend en ik ga dat niet allemaal herhalen, maar er zijn toch ook weer nieuwe mensen bij. Ik heb de vorige maal gezegd, dat hoort ook een beetje bij onze westerse traditie. Of je nou katholiek of protestant bent, je hoort allemaal tot die westerlijke christelijke traditie. En dan gaat het vooral over de oplossing van het zondeprobleem. Dat is ook belangrijk, daar doe ik niks aan af. En daarom zijn we er ook meteen mee begonnen. Maar het is niet het hele aspect. Het is niet het enige waar het om draait. We hebben nog liefst 3 avonden voor de boeg. En vanavond, terwijl we het de vorige keer hadden over het kruis als een rechtbank. Je zou kunnen zeggen als een plaats van terechtstelling, een executie waar iemand stierf voor onze zonden. Zo willen wij het vanavond hebben over het kruis als arena, als strijdperk. Waar het gaat om de strijd van de Heer Jezus tegen de geestelijke machten. Satan en zijn demonen. In de Oosterse traditie, de Grieks-Orthodoxe kerk, de Russisch-Orthodoxe kerk, en dat zijn er nog maar een paar, maar dat zijn wel de 2 grootste, daar wordt veel meer de nadruk gelegd op dit aspect van het werk van de Heer Jezus. Als je een Rooms-Katholieke kerk binnenkomt, en dat hebben menigeen van u menigmaal gedaan, dan weet u dat je daar dikwijls, en dat is ook zo in Rooms-Katholieke huiskamers, een crucifix kunt zien. Heel sterk ligt daar de nadruk op het kruis en dan gaat het vooral om de Heer Jezus die daar voor onze zonden gestorven is. Merkwaardig is dat Maarten Luther, de grote reformator, dat ook overnam. Die pleitte voor een theologie van het kruis, dat klinkt goed, maar dan ook weer vooral ging het dan om dat aspect van de oplossing van het zondeprobleem. Maar als je in een Oosters-Orthodoxe kerk binnenkomt, ik weet niet, ik kan me niet herinneren, ik ben er toch menigmaal in één geweest, pas nog weer in Egypte, in een Koptisch-Orthodoxe kerk. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit een crucifix gezien heb, maar wat je daar wel heel vaak ziet, dat is een afbeelding, een icoon dan meestal van Christus Triomphator. De Heer Jezus die zegevierend uit het graf oprijst. Triomphator, dat is Latijn, maar in het Grieks heet hij Pantocrator. Dat is de heerser over alles. Maar dan uitdrukkelijk als degene die het werk op het kruis volbracht heeft en daar de machten heeft verslagen, waardoor hij de heerschappij over alle dingen heeft verworven. Dat accent is daar heel sterk. Terwijl hier in het Westen Goede Vrijdag haast wel veel belangrijker lijkt dan Pasen, is het daar net andersom. Pasen is het allerbelangrijkste feest in de orthodoxie. Nou ja, dat is zomaar even een klein verschil, maar we gaan het vanavond hebben over de Heer Jezus en zijn strijd tegen de geestelijke machten. Als je kijkt naar de brieven, dan geef ik onmiddellijk toe dat er niet zoveel verwijzingen naar dat aspect zijn te vinden. Maar in het boek Openbaring des te meer. In de brieven van het Nieuwe Testament, ik geef u de 3 belangrijkste. Daar lezen we in 1 Johannes 3 vers 8. 1 Johannes 3 vers 8. Dat de Zoon des Mensen gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. In zekere zin deed hij dat al tijdens zijn bediening op aarde, elke keer als een demon of demonen werden uitgedreven, was dat als het ware een klap in het gezicht van de tegenstander. Maar uiteraard heeft dat bijzonder betrekking op het kruis. Daar heeft de Heer Jezus definitief Satan en zijn machten verslagen. Definitief is natuurlijk maar een betrekkelijk woord. Dat is met de zonde net zo. Hij heeft de macht van de zonde gebroken, teniet gedaan, zegt Romeinen 6, terwijl die zonde toch nog steeds oppermachtig lijkt. Dus daarom zeggen we, de Heer Jezus heeft dat in beginsel op het kruis gedaan, maar het volle effect, dat zal pas in het einde zichtbaar worden. En zo is het ook met de overwinning over Satan. We lezen dat hij de werken van de duivel verbroken heeft, en ik citeer een tweede tekst, Hebreeën 2 vers 14. Daar lees je in de NBG-vertaling dat hij de duivel onttroond heeft. Hem die de macht over de dood had, dacht dat hij de Heer Jezus in zijn greep zou krijgen als de Heer Jezus dat terrein van de dood zou binnengaan en daarmee in zijn machtsgebied zou komen. Maar de duivel vergat dat wij mensen van nature, die uiteindelijk moeten sterven omdat we zondige mensen zijn, als we de Heer Jezus niet kennen, inderdaad in zijn macht terechtkomen. Maar de Heer Jezus ging vrijwillig in de dood. Zoals Johannes 10 zegt, hij heeft zijn leven zelf afgelegd. Hij gaf niet de geest, zoals Matthäus en Marcus zeggen. Maar Johannes 19 zegt, hij gaf de geest over. Hij gaf bewust zijn geest over in de dood. Hij kwam dus vrijwillig uit eigen kracht het domein van Satan binnen. En hij stapte, ik ga nou een beetje fantaseren, hij stapte regelrecht af op hem die op de troon zat. In het domein van de dood. En rukte hem van de troon. De duivel heeft de macht over de dood. Hij heeft als het ware de sleutels van dood en dodenrijk in handen gehad. Maar de Heer Jezus heeft hem die sleutels als het ware uit de handen gerukt, zodat de Heer Jezus in Openbaring 1 kan zeggen, mij zijn ze gegeven. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat was de tweede plaats, Hebreeën 2. En de derde plaats vind je in Colossenzen 2. In vers 15 staat dat hij over Satan en zijn machten getriomfeerd heeft op het kruis, of door het kruis. Als je heel goed leest, dan zie je trouwens dat die hij niet zoals heel veel mensen denken die het Jezus is, maar God. God heeft door middel van het werk van de Heer Jezus op het kruis over de duivel en zijn machten getriomfeerd. Maar voor de toepassing maakt dat natuurlijk niet zoveel verschil. God heeft dat gedaan door de Heer Jezus. Daar is de macht van Satan principieel gebroken. 1 Petrus 5 vers 8 zegt dat hij nog steeds rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En daardoor lijkt het alsof de Satan nog van alles in de melk te brokkelen heeft, maar in werkelijkheid is hij een overwonnen vijand. Zoals een oud Nederlands uit het Engels vertaald lied zegt, ik moet de heiland met mij hebben, als, zegt een van de coupletten, als de vijand mij ontmoet en ik hem door het bloed des kruises als verwonnene begroet. Beetje ouderwetse taal, maar dat betekent als ik hem tegenkom, dan zeg ik, ha, overwonnen vijand. Iemand zei een keer, als de duivel bij jou komt om jou aan je verleden te herinneren, dan hoef jij hem alleen maar aan zijn toekomst te herinneren. En hij druipt vanzelf af, want zijn macht is principieel gebroken. Nou, ik zei u al, in de brieven wordt er verder niet zoveel over dat aspect verteld, dus dan zou ik eigenlijk gauw klaar zijn. Maar in het boek Openbaring wordt ons die strijd getekend op een heel bijzondere wijze. En als je dat eenmaal gaat zien, dan zie je dat dat op andere plaatsen in de Bijbel ook gebeurt. En laat ik met die andere plaatsen beginnen, dan hou ik u nog even in spanning wat dat boek Openbaring betreft. Want het is een uiterst spannend verhaal. Het is gewoon jammer dat u het al een keer gelezen hebt, anders zou u helemaal op het puntje van uw stoel zitten. Want het boek Openbaring zou je kunnen samenvatten als de strijd tussen het lam en de draak. De twee hoofdpersonen in het boek Openbaring zijn een lam en een draak. Nou, een draak, ik weet niet wat voor voorstelling u daarbij hebt, maar de filmliefhebbers onder u, die weten wel wat een Tyrannosaurus Rex is. Dat is een heel groot monster die met één, en als u wat forser gebouwd bent, met twee happen u naar binnen werkt. Een heel eng beest. En wat God daar tegenover stelt, dat is wonderbaarlijk een lam. Wat is nou een lam? Ik moet eerlijk gezegd wel bijvertellen, dat is niet een melklammetje dat net geboren is. Hè? In het Oude Testament, als het gaat om het paaslam bijvoorbeeld, waar die hele beeldspraak van de Heer Jezus als het lam vandaan komt, dan is dat een eenjarig lam. En de schaapherders onder u, die weten dat dat nou niet meer een klein lammetje is. Dat is een jonge ram. Maar toch, het is nou niet direct een dier dat een beeld geeft van kracht. Er is een mooi Joods sprookje dat zegt dat toen het lam geschapen was, het naar de schepper toe ging om zich te beklagen. Want hij zei, ik heb geen hoeven waarmee ik anderen een trap kan geven. Ik heb geen klauwen waarmee ik ze zou kunnen verscheuren. En ik heb ook geen sterke kaken waarmee ik ze zou kunnen verscheuren. Ik ben eigenlijk zo weerloos als ik weet niet wat. En toen zei de Heere God volgens dat sprookje, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk aan. Wat zou je dan willen hebben? Toen dacht het lam even na en zei, ja, als ik nou klauwen of hoeven of kaken krijg, dan ben ik eigenlijk geen lam meer. Ja, zei de Heere God, dat is ook weer zo. Nou, weet je wat? Dan geef ik jou het geduld om alles wat andere dieren jou als weerloos lam zullen aandoen te dragen. Nou, het is net of dat Joodse sprookje op de hoogte is van wat de Bijbel vertelt over de Heer Jezus. In 2 Korinthe 13 vers 4, die moet u in elk geval opschrijven, 2 Korinthe 13 vers 4, daar staat dat de Heer Jezus in zwakheid gekruisigd is. De strijd waarover ik u vanavond vertel is een uitermate merkwaardige strijd. Een strijd waarbij een van de twee, die verre weg de zwakste is, de nietigste is, zonder kaken, zonder klauwen en zonder hoeven, de overwinning behaalt over een Tyrannosaurus rex. Dat reusachtige, beestachtige monster. Dat is Gods geheim. En wat mij betreft is het een van de allerspannendste geheimen uit de Bijbel. Je kunt ook zeggen een van de spannendste aspecten van het kruis van de Heer Jezus. God houdt daar zo van dat al in het begin van de Bijbel je dit tegenkomt. En bedoel ik niet helemaal het begin, maar ik bedoel in het boek Exodus. Ik geef in het midden van Nederland een cursus Torah. Van jullie allemaal hartelijk welkom zijn. Het is hier vandaan maar anderhalf uur rijden. 50 avonden. Dat is nog eens wat anders dan 4. 50 avonden. Doe ik ook 5 jaar over. En we hebben nou net de 16e avond gehad. Dus er zit een beetje schot in. En we zijn net de laatste keer bezig geweest met Exodus 10 tot de helft van hoofdstuk 13. En dan komt dat aan de orde. En een van die regels in hoofdstuk 12, Exodus 12, dat gaat over de inzetting van Pesach, het paasfeest. Daar staat een vers waar je heel makkelijk overheen leest. Exodus 12, vers 12, makkelijk te onthouden. Daar staat dat de Heere God zegt, ik heb een strijd tegen de goden van Egypte. Je weet nauwelijks of je dat serieus moet nemen, maar dat moet je wel. God zegt het zelf. Die goden van Egypte, dat zijn maar geen menselijke bedenksels. De goden zijn concrete demonische machten in de geestelijke werkelijkheid. We lezen meermalen in de Bijbel dat mensen die zich voor afgoden neerbuigen, in feite demonen vereren. In Deuteronomium 32 vers 17 en in 1 Korinthe 10 vers 20, kun je het allemaal bijhouden broeder? En in Openbaring 9 vers 20 heb je 3 schriftplaatsen die zeggen dat als je voor afgoden neerbuigt, dan ben je een demonenvereerder. Dus afgoden zijn in werkelijkheid demonische machten. Het woord voor demon in het Grieks betekent ook oorspronkelijk goden. Als Paulus het op de Areopagus heeft over vreemde goden, dan gebruikt hij datzelfde woord. Het was een heel gewoon Grieks woord voor lagere godheden. Dus afgodendienaars vereren demonische machten. En die vormde dus Gods werkelijke tegenstander. Het ging bij de uittocht niet om de strijd tussen Mozes en de farao, ook wel een beetje. Maar Mozes vertegenwoordigde een onzichtbare macht. Dat is de Heere der Heerscharen. En farao was de belichaming van zijn godheid. Uiteindelijk is dat de zonnegod. En als je naar die 10 plagen kijkt van Egypte, dan zie je bij allemaal dat ze gericht waren tegen bepaalde goden van Egypte. De Nijl was een godheid, ja natuurlijk. Egypte's leven is van de Nijl afhankelijk. Dus God slaat eerst de Nijl. En laat daarmee zien dat hij machtiger is dan die godheden die verbonden zijn met de Nijl. En dan komen de kikkers. Daar is de godin Hekt, die wordt afgebeeld als een kikker. Zij gaat over die hele kikkerwereld en de Heere God zegt, als ik wil, dan zijn net zoveel kikkers als dat je de neus uitkomt. En als ik wil, zijn ze ook ineens allemaal weer verdwenen, want ik ben veel machtiger dan Hekt. En bij alle 9 eerste plagen gaat dat zo. Met als hoogtepunt de 9e plaag gericht tegen de zonnegod zelf. Elke ochtend dankt de Egyptenaar dat de zon weer zo vriendelijk is zijn kopje boven de horizon te laten uitkomen. En hij eert Amon-Re, de zonnegod. En de Heere God zegt, en als ik wil dat het lekker donker blijft, dan blijft het gewoon lekker donker. 3 dagen lang. Hij is zelfs machtiger dan de zonnegod. Maar dat staat midden, dat vers 12, midden in de beschrijving van het paaslam. Dan moet ik u, voordat ik iets over het paaslam zeg, nog iets vertellen. God zegt, ik heb een strijd met de goden van Egypte, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij ze echt als goden accepteert. De Bijbel doet dat wel, God is de God der goden. God is machtiger dan alle goden. Dus dan lijkt het net alsof die goden serieus worden genomen. En in zekere zin is dat zo, het zijn demonische machten. Maar op andere plaatsen in de Bijbel worden ze vergeleken met monsters. En een heel bijzondere tekst, die mag u ook niet vergeten op te schrijven. Dat is Jesaja 51, vers 9 en 10. Daar komt Jesaja terug op wat er gebeurde bij de uittocht. En hij zegt, toen hebt u bij de uittocht, bij de verlossing van de kinderen Israëls, de draak doorstoken. Wat soms goden heet, dat is in werkelijkheid een draak. En niet zomaar een draak. Eigenlijk is er in de Bijbel maar 1 draak. Van wie Openbaring 12 vers 9 zegt, dat is de oude slang, de duivel, de Satan. De feitelijke tegenstander van Mozes was niet de farao, maar de geestelijke macht achter de farao, dat was de draak. De uittocht betekende dus dat God een overwinning behaalde op die draak. Dat is de God of de hele godenwereld van Egypte bij elkaar. En nou komt de grote vraag, hoe doet God dat? Hoe bestrijdt hij een draak? En het antwoord is even verbazend. Ja, u weet het nu. Het is jammer dat ik het u niet voor het eerst kan vertellen. Maar God doet dat door middel van een lam. Dat is nou de hele clue van dat paaslam. Dat 1-jarige paaslam, een jonge ram. Moesten ze ook nog 4 dagen in huis nemen. Als je het goed uitrekent, zijn die 4 dagen precies komen ze overeen met die 3 dagen dikke duisternis. Heel Egypte was in duisternis gehuld. Behalve de huizen van de kinderen Israëls. Er staat, zij hadden licht in hun woningen. Geen wonder, ze hadden daar het lam. De Israëlieten moesten niet zomaar een lam nemen uit hun kudde en dan slachten. Nee, ze moesten er eerst een huis opnemen. Dat waren kleine slavenhuisjes. En de kinderschaar die wende aan dat lam en die gingen van dat lam houden. Die mochten het vertroetelen en verzorgen 4 dagen lang. En vader bereidde hen erop voor dat dit het lam was dat op de 4e dag, op de 14e van de maand Nisan, geslacht zou worden. Dit is Gods troefkaart tegen de draak. Door het bloed van het lam werden de eerstgeborenen van Israël gered. Door het bloed van het lam werden ze uitgeleid uit de slavernij van Egypte. Door het bloed van het lam trokken ze door de Schelfzee. Door het bloed van het lam trokken ze 40 jaren door de woestijn. En uiteindelijk het beloofde land binnen. Alles op grond van het bloed van het paaslam. Als Johannes de Doper zegt in Johannes 1 vers 29... Zie het lam Gods, en dan wijst hij op de Heer Jezus. snapte elke Jood wat hij bedoelde. Dit is de vervulling van het ware paaslam. Heel bijzonder. Zie het Lam Gods, bekijk het goed zoals die Israëlieten met hun kinderen 4 dagen lang dat lam goed moesten bekijken dat ze in huis hadden opgenomen. Dit zou het lam zijn waardoor ze werden verlost uit Egypte. God heeft het ze al helemaal in het begin van hun geschiedenis ingeprent. Verlossing is gebaseerd niet op je eigen kracht, want die heb je niet. Ook niet op de kracht van Mozes. En ook niet simpelweg doordat God vanuit de hemel wonderen doet. Nee, God zet zijn troefkaart in. Het lam. Elk gezin had zijn eigen lam. Zodat ze zouden begrijpen dat door dat lam hun verlossing een feit zou zijn. God ging door dat lam de overwinning behalen op de draak. Nou vertelde ik u net dat in Jesaja 51 de profeet daarop terugkomt. En dat doet hij met een reden. Want Israël is in die tijd weer in de grootste problemen geraakt. Israël bevindt zich nu niet in de Egyptische ballingschap, maar in de Babylonische ballingschap. En de profeet wil zo graag dat zijn volk uitgeleid zal worden en terug zal gebracht worden naar het beloofde land. Net zoals dat destijds bij de uittocht uit Egypte was gebeurd. Hij zegt als het ware tegen de Heere God, wilt u alstublieft nog eens doen wat u toen gedaan hebt. Toen hebt u de draak doorstoken. En Israël is weer in de greep van de draak. Nou neem ik u even mee van Jesaja 51 naar Jeremia 51. Daar staat in vers 34 dat Nebukadnezar, de koning van Babel, Israël had opgeslokt als een draak. Elk jaar als Israël grote verzoendag viert, dan lezen ze het boek Jona. En als Jona opgeslokt wordt door dat zeemonster, sommige mensen tobben erover wat voor vis dat nou geweest kan zijn. Wel, de Heer Jezus zegt het gewoon in Matthäus 12 wat het was. Het was een zeemonster. Het was een draak. En dan denkt Israël eraan hoe zij ooit opgeslokt zijn door de draak. Dat is de koning van Babel. Maar als je dan eventjes doorleest in Jeremia 51, dan zie je in vers 44 dat die draak hen ook weer op een bepaald moment moet uitspuwen. Alleen dan staat er niet Nebukadnezar, dan staat er Bel. En Bel is de naam van de god van de Babyloniërs, de hoofdgod. Dat is heel merkwaardig. Nebukadnezar slikt hen in en Bel spuwt hen uit. Hoe kan dat? Omdat net als bij de farao, de koning en die demonische macht achter hem als het ware één en hetzelfde zijn. Wie in handen van de farao is, is in handen van de draak achter farao. En wie in handen van Nebukadnezar is, is in handen van de draak achter Nebukadnezar. En God belooft, hij zal hem jullie weer uitspuwen. Dus als ze het boek Jona lezen, dat heerlijke moment na 3 dagen, spuwt het zeemonster Jona weer op het droge. Dat was het moment van hun verlossing. Maar dat niet alleen. Israël zou verlost worden uit de Babylonische ballingschap. Maar opnieuw maakt de Heere God aan zijn volk duidelijk hoe hij dat doet. En daarvoor moet u zijn in Jesaja 53. Waar de profeet spreekt over dat lam dat naar de slachtbank wordt geleid. In dat prachtige hoofdstuk laat God zien hoe hij strijdt tegen de draak. Voor de 2e maal in de Bijbel wordt dit thema ons voorgesteld. God zal de strijd aanbinden tegen de draak door middel van hem die vergeleken wordt met een schaap dat stom is voor zijn scheerders en een lam dat ter slachtbank wordt geleid. En dit is allemaal nog maar beeldspraak. Dit is allemaal nog maar een preluderen op dat wat we pas in het Nieuwe Testament vinden. Ik zei u al, dat is heel belangrijk wat in 2 Korinthe 13 vers 4 staat. De Heer Jezus is in zwakheid gekruisigd. Hij was het nietige lam Toen hij geofferd werd op het kruis, leek het een en al nederlaag. Zijn vijanden spotten met hem, kom van het kruis af. Ze dachten, het is afgelopen met hem. We hebben hem volledig in onze greep. En niet alleen zij dachten het, de duivel zelf dacht het blijkbaar ook. En ze begrepen niet dat dit juist het wonder van God is. Dat hij de draak definitief verslaat, juist door dat zwakke, nietige lam. En nou zijn we eindelijk bij het boek Openbaring aangekomen. Het duurt een tijdje voordat je de tweede hoofdspeler van dat boek, van dat drama tegenkomt. Die hebben we pas ontmoet in hoofdstuk 12. Maar de eerste vinden we al in hoofdstuk 5. En u kent het allemaal. In Gent is het in de Sint-Bavo-kathedraal zo schitterend uitgebeeld. Het Lam Gods, dat daar, het beroemdste schilderij van België. Het Lam Gods dat daar staat te midden van al die mensen, massa's die toekijken. Je wordt eerst meegenomen naar de Heere God in Openbaring 5. Je ziet hem in de troon, maar je ziet ook al die mensen daaromheen. De Johannes heeft de opdracht gekregen, kom hierop. En dat was al in hoofdstuk 4. En dan in hoofdstuk 5 ziet hij degene die op de troon zit met een boek in de handen. Een boekrol, opgerold boek, van buiten verzegeld met 7 zegels. Als je het boek wilt openen en lezen, dan zul je die zegels moeten verbreken. En dan komt daar een luide stem. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Eigenlijk zit daar twee kanten aan. Wie heeft het recht om dat te doen? En wie heeft de macht om dat te doen? Dat is niet hetzelfde. Recht, dat is iets wat gebaseerd is op wet. Als je een politieagent tegenkomt, al is het nog zo'n klein miezerig mannetje, nauwelijks droog achter de oren, maar je ziet zijn pet, je ziet zijn uniform, je ziet zijn pistool, je ziet zijn duimstok, en je weet, achter hem staat de koning van België en staat het hele leger en de vloot en de luchtmacht en de Eerste en de Tweede Kamer en de minister-president en de ganse politiemacht en justitie. Hij heeft misschien niet veel macht. Als je hem gewoon tegenkwam op straat in zijn gewone kleren, dan zou je niet eens omdraaien. Maar hij heeft enorme rechten. Andere mensen hebben macht, maar hebben geen recht. Maar je bent toch onder de indruk van ze. Als zo'n man 250 kilo weegt en hij stelt zich midden op de weg en hij doet zo en houdt u tegen, dan rijdt u hem niet graag omver. Dat doet u sowieso niet graag, maar zeker niet bij zo iemand. Hij vertegenwoordigt enorme macht, maar misschien helemaal geen recht. Maar hier in Openbaring 5 wordt gevraagd naar een die de macht heeft om die boekrol te openen en een die het recht heeft om dat te doen. Nou moet u weten wat de consequentie is van dat openen van dat boek. Dat boek zou je kunnen noemen de boedelbeschrijving van deze wereld. Degene die dat boek mag openen is degene die de wereld kan claimen voor God. Degene die het recht heeft en de macht heeft om de hele geschapen wereld aan God terug te geven. Te herstellen, te reinigen van alle bezoedeling. En vooral, maar dat staat daar nog niet, dat komt pas later, te zuiveren van de draak. Stel u eens voor, u hebt een mooi buitenhuis gewonnen of geërfd. Een of andere suikeroom waar u nog nooit van gehoord had, heeft een testament u een prachtig kasteel nagelaten. Nou, die heb je genoeg in België. En u gaat met vreugde, u begint te stralen als de notaris dat vertelt. Want u krijgt er ook nog een fortuin bij om dat huis te onderhouden, want anders heb je er nog niks aan. Alleen zegt de notaris, er is een klein probleempje. En dat is, het huis wordt momenteel bewoond door een draak. Dus u moet gewoon even eerst de draak er even uitgooien. En dan kunt u uw bezit uw erfgoed in bezit nemen. Dat is toch even een kleine greet die niet zomaar over het hoofd gezien mag worden. Want nu komt het. Hebt u het recht? Ja, want het is uw bezit. U hebt het geërfd. Maar hebt u ook de macht om die draak eruit te verwijderen? Achter het openen van die boekrol gaat een geweldige vraag schuil. Wie kan het opnemen tegen de draak? Daar hangt de toekomst van de wereld vanaf. Nogmaals, die draak, dat is de duivel, de oude slang die we al kennen uit het paradijs. Slang en draak, dat is vaak hetzelfde woord. Die draak openbaarde zich al in de Hof van Eden. En door de hele Bijbel heen openbaart zich de vraag, wordt die vraag gesteld, wie zal de aarde verlossen van deze vreselijke draak, van deze Tyrannosaurus Rex? Hij is een tiran en Rex betekent koning en Saurus betekent hagedis, dan hebt u de hele uitleg. Het is een groot beest, een afschuwelijk monster. En Johannes is natuurlijk razend nieuwsgierig, want hij weet de wereld hangt daar vanaf. Dat die wereld gered zal worden van de draak. De hele toekomst is daarvan afhankelijk. En hij kijkt rond, hij ziet daar Michael staan. Oh, ik denk, die Michael die kan dat wel. Maar Michael zegt niks. Nou ja, dan Gabriel misschien. Nee, die zegt ook helemaal niks. Hij ziet David in de hemel. Hij denkt, David die heeft Goliath overwonnen. Misschien kan die het. Nee, ook niet. Niemand meldt zich. Doodstil is het in de hemel. En dan begint hij te huilen. Moet je je voorstellen, iemand die in de hemel is en gaat huilen, dat zou je niet vaak meemaken. Misschien is het wel de enige keer dat iemand in de hemel is en huilt. Want hij denkt, oh, de wereld is verloren. Er is niemand die je tegen de draak kan opnemen. En dan komt een van die oudsten en die zegt, je hoeft niet te huilen, want ik heb goed nieuws. Wat voor beest zou u nou uitgedacht hebben om het tegen een Tyrannosaurus Rex op te nemen? Nou, ik kan u wel vertellen wat deze oudste zegt. Hij zegt, de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. Nou ja, als we toch met voorwereldelijke monsters bezig zijn, dan nemen we die uitgestorven holenleeuw. Die is 4 keer zo groot als de leeuw zoals wij die in het dierentuin kennen. En die geef ik een hele goede kans tegen een draak. Zo'n leeuw is veel behendiger. Als die de kans krijgt om op de rug van dat beest te springen en zijn halsslagader door te bijten, dan zou het best kunnen dat hij succes heeft. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Ha, denkt Johannes, dat is de oplossing. En hij draait zich om die geweldige leeuw te zien. 4 keer zo groot als onze leeuw. Nou, dit is een van het spannendste moment in de hele Bijbel. Ha, wat jammer nou dat jullie het verhaal al kennen. Want dit is zo'n geweldig dramatisch moment. Want hij draait zich om. En hij ziet een lam. Zie wel, jullie kennen het. Ik hoor het al gefluisterd worden. Ik kan nooit eens wat nieuws vertellen hier. Een lam. Het merkwaardige is ook nog, het is een iets ander woord dan op andere plaatsen. Eigenlijk staat er een lammetje. En bovendien dat lam op de meest kwetsbare seconde van zijn leven. Namelijk zojuist is het de hals doorgesneden. Het bloed gutst eruit. Zo zie je dat op het Lam Gods in Gent. Het bloed met een wijde straal komt eruit. Dit is niet alleen maar een lam dat nietig is en dat geen hoeven heeft en geen klauwen en geen verscheurende kaak. Maar zojuist is het ook nog de hals doorgesneden. Ziet u, in dat ene vers zit als het ware het antwoord op het grote, grote raadsel van de wereldgeschiedenis. Hoe moet het met deze wereld ooit goed komen? Hoe moet het goed komen met de Europese Unie? Met al hun schuldencrisis? Hoe moet het goed komen met die Arabische lente die meer lijkt op een Arabische herfst? Hoe moet het goed komen met deze wereld? Hoe moet het goed komen met België? En in dat ene vers zit het antwoord. En ik zag, hij moet dan goed kijken ook. Ik zag te midden van de troon en van de 4 dieren en van de 24 oudsten en dan ook nog eens een keer van die tienduizenden maal tienduizenden engelen daaromheen, zag hij in het midden, aller ogen waren daarop gericht, een lam. En het stond daar, terwijl het bloed eruit gutst. Dit is Gods antwoord op het grote raadsel van de wereldgeschiedenis. En die hele menigte breekt uit in gejubel, want die engelen die daar staan en die 24 oudsten, die kennen het geheim. En die zeggen, u hebt geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed. Dat is hier niet alleen maar de oplossing van het zondeprobleem waar we de vorige keer over hadden. Dat kopen is als het ware een vrijkopen uit de slavernij waarin die mensen gevangen zitten. Door zijn bloed te geven, verlost hij hen. Zoals de kinderen Israëls alleen maar konden bevrijd worden uit Egypte door het bloed van het lam. Want de Heere God zei, dat is de eerste keer in de Bijbel dat over een bloed van een offer wordt gesproken. Dus het is altijd heel belangrijk wanneer de eerste keer een thema voorkomt. Dan staat dat de Heere God zegt, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Dat is Pesach. Dat betekent voorbij gaan. Op grond van het bloed zal ik jullie sparen en jullie zelfs verlossen uit Egypte. Nou, in Openbaring 12, daar komt het andere dier in het boek Openbaring op de proppen. En we zien een ander tafereel. Wanneer gaat ooit iemand een keer het boek Openbaring verfilmen? Een ander tafereel, een vrouw. Met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Als je wil weten wie ze is, dan hangt het er vanaf aan wie het vraagt. Katholieken zeggen dat is de maagd Maria. En als je het aan de gereformeerden vraagt, dan is het de kerk. En als je het mij vraagt, dan is het Israël. Maar die vrouw is zwanger. En schreeuwt in haar weeën en in haar pijn om te baren. Dan moet je dat weer eventjes heel letterlijk voorstellen. Er wordt hier niet over een vroedvrouw gesproken, een verloskundige. Ze is hier niet in het ziekenhuis. Er wordt over helemaal niemand gesproken. Ze staat er helemaal alleen voor. De barensweeën overvallen haar. Ik zeg het niet goed, ze is niet helemaal alleen. Er is er nog eentje bij haar en dat is een draak. Een Tyrannosaurus rex. En die buigt zich over om zodra dat kind geboren is het te verslinden. De meest vreselijke bevalling die ooit in de Bijbel beschreven is. Er komen wat moeilijke bevallingen in de Bijbel voor, maar dit slaat alles. Die draak weet als dit kind geboren gaat worden. Als dit kind gaat opgroeien. Dit kind is het lam dat mij gaat verslaan. Dat is het spannende. Hier gaat het niet alleen maar over het kruis. Hier gaat het over de grote strijd die we al in de kerstgeschiedenis vinden. Waar Herodes een rechtstreeks werktuig van de draak het opneemt tegen al die arme kindertjes in Bethlehem. In de hoop dit kind te kunnen vernietigen. En later zal een ander Herodes en een Pilatus en een Caiaphas het allemaal tegen hem opnemen. In de hoop dat ze door hem te doden, daardoor de draak de overwinning kunnen gunnen. In het boek Openbaring is de draak eigenlijk de genius achter het Romeinse Rijk. Een genius, dat is een Latijns woord, dat betekent de engelmacht, de diepere geest achter dat rijk. Een onzichtbare macht. Dat is de macht die eigenlijk door de Romeinen als godheid aanbeden wordt. Jupiter. Net toen ik hier naartoe liep, stond Jupiter te stralen aan de hemel. Heeft iemand het nog meer gezien? Of letten jullie niet op de planeten? Ik ben de enige die het gezien heeft. En Venus trouwens ook, met z'n tweetjes, gezellig. Was verder nog geen ster te zien. Maar Jupiter stond daar. En Jupiter is eigenlijk de naam van de hoofdgod van de Romeinen. Dus eigenlijk een naam van de draak. Elke avond, als je overdag kun je de zon zien, die verwijst naar de Heer Jezus. 'S Avonds zie je Jupiter, die verwijst naar de draak. Maar dat is maar even zo tussendoor. Deze geweldige godheid is, dat moet je nog maar even van me aannemen, maar dat vind je vooral in hoofdstuk 12 en 13 van Openbaring, de geestelijke macht achter dat Romeinse Rijk. Herodes is een instrument van de draak. Pilatus is een instrument van de draak. Caiaphas zelfs in zekere zin. En ze zijn er allemaal op uit als instrumenten van de draak om het kind te vernietigen. Want ze weten, als dit kind blijft leven, zullen wij allemaal omkomen. En dan zie je hier, dat wordt nog niet uitgewerkt, want we hebben geen tijd om het hele boek Openbaring te behandelen. Het wordt hier niet uitgewerkt, maar we lezen dat de draak de kans niet krijgt, want zodra het kind geboren is, wordt het weggenomen en weggevoerd naar God en zijn troon. Als ik het goed begrijp, zitten daar in feite 33 jaar tussen. De Heer Jezus hier op aarde heeft hier zijn werk volbracht. En toen hij zijn werk volbracht had, ging hij in de dood. Hij leek daarmee door de duivel overwonnen te zijn. Maar hij heeft de duivel onttroond, hebben we gelezen in Hebreeën 2. En hij heeft de macht van hem die de macht over de dood had overwonnen. In het vervolg van het boek Openbaring zie je dat. Er komt een moment in hoofdstuk 16 dat de draak en het beest en de valse profeet al hun legerscharen laten oprukken tegen het lam. Daar zit iets tragisch in. Zoveel legers om een enkel lam te overwinnen. Een lam als toonbeeld van zwakheid is zo machtig dat al die legermachten nodig zijn om het lam te overwinnen. Het lam heeft al eenmaal eerder dat laten zien hoe groot zijn kracht is. Dat was toen hij gevangen genomen werd in Gethsemane. Daar staat, er kwam een legerafdeling. Nou, als dat letterlijk een hele cohort was, zo heet zo'n legerafdeling in het Latijn, dan waren dat 600 soldaten. Om één man te vangen. En hij staat daar zonder vrees. En hij zegt tegen hen, wie zoeken jullie eigenlijk? En ze zeggen, wij zoeken Jezus de Nazarene. En eigenlijk het enige wat hij dan doet is de naam van God uitspreken. God zegt in Exodus 6 hoe zijn naam is. Ik ben. Niet ik ben het, dat is voor de vertaling nodig om er het bij te zetten. Maar er staat eigenlijk gewoon dat de Heer Jezus tegen hen zegt, ik ben. En dan deinzen ze alle 600 achteruit en slaan op de grond voor hem neer. Het is alsof de Heer Jezus zegt, als ik werkelijk mijn macht zou tonen, zou dit jullie lot zijn. Maar, en dat staat dan weer in Lucas 22, hij zegt tegen hen, dit is jullie uur en de macht van de duisternis. Dat wil zeggen, ik handel niet naar mijn werkelijke kracht. Ik lever mij uit aan jullie uit. Want op die manier, langs het lijden van het kruis, doordat ik de dood zal ingaan door jullie toedoen, juist daardoor zal ik de overwinning behalen. Maar dat wisten ze allemaal niet. Dus ze krabbelen alle 600 weer overeind. En hij steekt zijn handen daarin uit en zegt, hier, bind me maar. Want dit is jullie uur. Ze wisten dus hoe groot zijn kracht was. En toch bonden ze hem, want dat was hun opdracht. Ze deden niet anders dan hun opdracht uitoefenen. En Herodes en Caiaphas en Pilatus dachten dat hij in hun handen was. Simson is niet een erg fraai voorbeeld van de Heer Jezus, maar hij doet eigenlijk in zoveel opzichten daaraan denken. Die zich elke keer liet binden door Delila met alle mogelijke nieuwe touwen en pezen en ik weet allemaal niet wat. En hij verbrak het. Hij verbrak het zonder meer. De Heer Jezus werd niet aan het kruis gehouden door de spijkers of door die touwen waarmee hij vastgebonden was. Hij werd aan het kruis vastgehouden door de koorden van zijn liefde. Maar ook door de innerlijke overtuiging dat als hij deze weg zou gaan, juist daardoor, en het was ook de enige mogelijkheid, juist daardoor de draak verslagen zou worden. Niet door puur kracht en geweld. Maar alleen op deze wijze. Dat is een geheimenis. Daarvan kun je altijd vragen, maar kon dat nou niet anders? En daar kun je in het ten diepste geen antwoord op geven. Dit was Gods weg. Door de uiterste zwakheid, krachteloosheid, door de uiterste overgave, door zich volledig prijs te geven aan de macht van de vijand, werd die macht van de vijand verbroken. Het lam geeft zich over. En hij wordt gebonden, weggevoerd. Ik hoop dit jaar weer mee te zingen in de Matthäus Passion van Bach. En terwijl ik dit zeg, komen al die teksten uit de Matthäus Passion weer naar boven, waarin dat zo prachtig beschreven wordt. Het lam gevangen door de banden van zijn vijand. Maar dat lam dat door te sterven door zijn bloed te geven. De draak de doodsteek toebrengt. In Openbaring 16 vers 16 zie je hoe ze allemaal zich verzamelen, die geweldige legerscharen, in Harmageddon. Als je dat letterlijk neemt, dat betekent het gebergte van Megiddo. En wie daar wel eens geweest is, die weet dat zich aan de voet van dat gebergte die grote vlakte van Israël uitstrekt, waar al zoveel veldslagen in de geschiedenis zijn gestreden, tot de Eerste Wereldoorlog aan toe. Daar verzamelen al deze machten zich. Dat is de draak met al zijn mensen. Als u de verhalen over draken kent, dan weet u een van de meest enge dingen van draken is dat ze kunnen vuur spuwen. Al die verhalen over vuurspuwende draken, die hebben een hele diepe betekenis. Dat zijn geen kindersprookjes. Die hebben een heel diepe zin. En dan staat er in Openbaring 17 vers 14 wat er gebeurt als tenslotte al die machten van de Satan, van de draak, in botsing komen met het lam. Wat ik u nu vertel, dat zult u zelfs meemaken, want er staat dat het lam verschijnt met alle geroepen en uitverkorenen en getrouwen. Dus als u bij het lam hoort, dan zult u er persoonlijk bij aanwezig zijn. Je hoeft er geen ticket voor te kopen, je hoeft er geen vliegreis voor te maken naar Jeruzalem, u zult daarbij zijn in Armageddon. Ik ben al menigmaal in die vlakte van Israël geweest, en elke keer zeg ik dan tegen mezelf, I'll be back. Ik kom hier terug. Maar ik hoef niet veel te doen. Ik hoef niet veel te doen. Het lam doet het alleen. Want dit is het meest wonderbaarlijke lam dat je je kunt voorstellen. Het lam zal de draak overwinnen. Want het is een vuurspuwend lam. Dit is helemaal anders dan in de sprookjes zoals wij die gewend zijn. Er staat, hij zal de tegenstander, nog niet de draak, die komt pas later weer, maar hij zal de tegenstander vernietigen met de adem van zijn mond. Dus u hoeft niet bang te wezen dat u moet vechten. We hoeven alleen maar toe te kijken. Hij doet even zo. Weg is het. Zo staat het al in Jesaja 11. En dat wordt ook geciteerd door Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal de antichrist, die geweldige macht, het beest, de valse profeet, uitschakelen door de adem van zijn mond. Hij blaast op hem. De Heer Jezus kan op allerlei verschillende manieren blazen. In Johannes 21 blaast hij op zijn discipelen. En hij zegt, ontvang Heilige Geest. Het ene blazen is niet het andere blazen. Maar als hij in Openbaring 17 vers 14 blaast, dan is dat een vernietigend blazen. Als een vuurspuwend lam dat zijn tegenstander verdelgt. Zo triomfeert hij over de machten. Ik citeer ik al uit Colossenzen 2 vers 15. Hij zegeviert over hen. De meest wonderlijke strijd die in de hele Bijbel beschreven wordt. Het lam overwint de draak. Als u dit begrepen hebt, dan kunt u nog jarenlang studeren in de Bijbel, maar dan hebt u misschien wel een van het meest wezenlijke of het meest wezenlijke begrepen. Mijn tijd is om. Broeder Marcel, ik beloof dat het niet langer zou duren dan een uurtje. En het is al een uur zowat. Mag ik nog één dingetje zeggen uit Openbaring 12? Want daar staat dat de gelovigen die hem navolgen, diezelfde vijand nu al overwinnen door het bloed van het lam. Dat is niet de eindoverwinning, die is straks door het lam. Hij zal die eindoverwinning toepassen. En toch staat er van de jongelingen in 1 Johannes 2, ze hebben de boze overwonnen. Dat wil zeggen, er zijn wel deeloverwinningen. Je kunt de vijand niet verdrijven, maar je kunt hem wel allerlei speldenprikken toebrengen. Elke keer als wij geestelijke overwinningen behalen, is dat een speldenprik in de rug of in het been van de draak. Dat zijn kleine overwinningen. En hoe is dat? Door het bloed van het lam. Want op zichzelf zijn we niks, maar we zijn verbonden met het lam en dat maakt ons sterk. Zoals die grote sterke vader en zijn kleine jongetje die over een bruggetje lopen. En dan zegt dat jongetje, wat stampen we lekker, hè pa? Ja, 95% van de stampen gebeurt door pa en 5% door dat jongetje. Of als ze samen iets heel zwaars optillen van 40 kilo. Wat zijn we sterk, hè, pa? Nou, maar dat jongetje draagt een halve kilo en vader 39,5. Waarom vertel ik dat? Omdat in Romeinen 16 staat. Paulus zegt dat tegen de gelovigen. God zal de Satan spoedig onder jullie voeten verpletteren. Nou, daar moet je even letterlijk over nadenken. Wie verplettert nou? God. Maar hij doet het onder onze voeten. Dat is wonderlijk. God doet het verbrijzelende werk en wij mogen trappelen. Zo stel ik me dat voor. Dus aan de ene kant stel u niet te groot voor. Wij zijn maar kleine hulpmiddeltjes. En toch waardeert God het om ons te betrekken in de geestelijke strijd. Zelfs in de eindoverwinning. God zal Satan spoedig onder jullie voeten vertrappen. Verbrijzelen. Wij worden betrokken in de eindoverwinning. Het werk van de Heer Jezus op het kruis, dat deed hij helemaal alleen. Maar in de eindoverwinning zijn wij als gelovigen betrokken. Wanneer de draak geworpen zal worden in de afgrond en na de 1000 jaren, na korte tijd losgelaten te zijn, definitief wordt verwezen naar de poel des vuurs. Lieve mensen, dat is wat ik met jullie wilde delen vanavond. De tijd is op. Ik heb jullie vanavond een van de spannendste verhalen uit de hele Bijbel mogen vertellen. God zegene zijn woord.